er wordt veel al zeg maar digitaal gecommuniceerd met elkaar. En je ziet ook wel dat mensen onder andere aliassen communiceren. Maar vaak wat je ziet is dat mensen wel dezelfde manier van communiceren doen. Hè? Dezelfde manier van praten, schrijfstijl, noem het maar op. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, hey, we zien een tweetal aliassen die een sterke overeenkomst met elkaar hebben. Is dit misschien wel één en dezelfde persoon?
Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Ja, en welkom bij Dataloog. En we zitten vandaag in Amsterdam, vlakbij station Sloterdijk, in het gebouw van de Belastingdienst op de 18e verdieping, waar we te gast zijn bij de FIOD. En als hebben wij vandaag Martijn van Leeuwen in de uitzending, de techlead van de afdeling Code, en dat staat voor Center of Data Expertise.
Helemaal correct.
Martijn, leuk dat je er bent.
Ja, bedankt dat ik op jullie podcast mag komen.
We hebben het al een aantal keer gehad over predictive policing. En er zijn best wel wat toepassingen vanuit de overheid ook de laatste tijd in het nieuws geweest. Ja, hoe zit dat met privacy en mag dat allemaal wel? Maar jij bent in de praktijk bezig met de inzet van data-analyse om inzicht te geven in situaties waar fraude of witwassing en ondermijning van wet en regelgeving plaatsvindt. Eigenlijk ter ondersteuning van de opsporingsteams binnen de FIOD, hè?
Correct, ja, klopt.
Kan je iets vertellen over jouw achtergrond? Hoe ben je hierin verzeild geraakt?
Ja, mijn naam is Martijn van Leeuwen. Ik werk nu bijna 13 jaar voor de FIOD.
Onderdeel van het ministerie van Financiën, hè, geloof ik?
Klopt, ja. Wij zijn onderdeel van het ministerie van Financiën. Vallen onder de Belastingdienst. Blijf ook bij de Belastingdienst. Ik ben hier 13 jaar geleden begonnen. Maakte toen onderdeel uit van het Forensisch IT-team. Dat team was vooral belast met het veiligstellen van digitale data. Daar vooral gekeken naar toepassingen van nieuwe technologie. Dus wat meer aan de research kant. Kijken naar hoe kan nieuwe technologie de FIOD helpen. Maar ook hoe kan de crimineel er misbruik van maken. Ik ben 4 jaar geleden een project gestart en samen met de regisseur te zorgen dat de data die wij als of die binnen een opsporingsonderzoek verzameld wordt, die op een wat eenvoudiger manier te verzamelen. De regisseur moet nu meerdere systemen handmatig in. Ja, en die gaat gegevens ophalen, zet die gegevens op een klapblokje, gaat naar een volgsysteem, gaat met zijn gegevens die hij opgehaald heeft weer in dat systeem kijken naar gegevens. Dat zeiden wij van dat moet anders, dat moet geautomatiseerd. En zodoende zijn we 4 jaar geleden op project gestart. Vooral in eerste instantie om de data geautomatiseerd binnen te halen. En dat is uitgemond in een afdeling van 25 mensen. Puur bezig voor het analyseren van data, binnenhalen van data. En waar we ook een stukje data science in doen.
Dus we hebben een team van 25 man, die hebben we hier op deze 18e verdieping zitten, stel ik me zo voor. En die zijn de hele dag bezig met het verbeteren van het proces van data-analyse. Data verzamelen, databronnen koppelen en beschikbaar stellen voor de opsporingsambtenaars.
Klopt, ja.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de data- en AI-trainingen van Go Data Driven. Ga voor meer informatie naar godatadriven.com/training.
Is het dan ook zo dat je in 4 jaar gegroeid bent van 0 naar 25? Of waren er al mensen met kennis van data science in de organisatie?
Nee, er was geen kennis op het gebied van data science. En er was binnen de FIOD sowieso geen kennis op het gebied van softwareontwikkeling. Dus dat hebben we eigenlijk helemaal vanaf scratch af aan moeten gaan ontwikkelen. Kijk, de Belastingdienst heeft natuurlijk wel de kennis. Hè, want een partij als Belastingdienst heeft zijn eigen ontwikkelclubs. Maar de FIOD kende dat niet. Dus we zijn 4 jaar geleden begonnen met 5 mensen die we ingehuurd hebben. Dus zodoende zijn we gegroeid naar 25 mensen. En in die 4 jaar hebben we stappen gemaakt continu. We zijn uiteindelijk begonnen ooit in een koffertje met een aantal NUCs. Dat was onze cluster. En nu draaien we sinds kort binnen het datacenter van Apeldoorn.
Voor NUCs, wat zijn dat voor de luisteraars die dat niet weten?
Zijn eigenlijk gewoon kleine computers. Zijn niet groter dan, 30 centimeter, iets van 5 centimeter hoog. Dus dat zijn vrij portable machientjes. Daar hadden we dan een aantal van in de koffer gezet. En dat vormde samen een cluster, zodat ze in ieder geval konden beginnen met het opzetten van de technologie in een cluster en een soort van cloud-omgeving, wetende dat we later altijd naar het datacenter wilden.
Er kon lekker gehackt worden hier op de afdeling in het begin.
Ja, maar dat was denk ik ook wel nodig. Ook omdat we wilden gewoon gebruik maken van de nieuwere technologieën. Ja, dan moet je op een gegeven moment een omgeving voor jezelf gaan creëren waarin dat ook kan. Nou, dat was dus met zo'n koffer ideaal. En nu zie je dat we dus binnen ons eigen datacenter zitten en dat we de technologieën goed kunnen toepassen voor waarvoor we ze willen inzetten.
Ja, want je hebt net in de kern het proces beschreven. Maar ja, het bleef misschien nog wel wat abstract van ja, data veiligstellen en dan inzetten. Zou je dat wat tastbaar kunnen maken met een voorbeeld van een toepassing die jullie inzetten?
Ja, goed voorbeeld is denk ik onze analyse van de bankgegevens. We als Field doen op verzoek een uitvraag aan een bank, toestemming van de officier van justitie om gegevens van bankgegevens te krijgen van een verdachte. Die moeten geanalyseerd worden. Daar hebben we tooling voor geschreven die die analyse automatisch laat plaatsvinden. Mensen krijgen een soort van overzicht van hoe wordt de rekening gebruikt. Dus de rekeningen worden geclassificeerd. Waar gaat geld naartoe, boodschappen, verzekeringen, noem maar op. Dat is een proces wat voorheen handmatig werd gedaan. Waarbij ieder rechercheur zijn eigen klassificatie erop nahield. Dat proces hebben we dus geautomatiseerd, waardoor dus iedereen gebruik maakt van dezelfde klassificaties. Ja, en je ziet ook dat dat proces gewoon nu sneller loopt. Daar was voorheen een rechercheur veel afhankelijk was van een expert, vorm van een digitaal expert, om die transformatie te doen van die bestanden. Ja, doen ze dat nu eigenlijk zelf met behulp van het platform.
Daarmee zie je dat zo'n onderzoek ook sneller doorlopen wordt?
Nou, je ziet in ieder geval dat in de verwerking van data, dat daar de snelheid wel behaald wordt.
En 4 jaar geleden heb je gezegd, ik wil graag meer richting data-driven gaan. Hoe werd er toen gereageerd op jou?
Nou ja, ik zag de meeste, de mensen die we gesproken hebben, hè, dus de rechercheurs eigenlijk hoofdzakelijk, die konden zich wel vinden in het feit van, ja, we moeten nu heel veel handmatig werk doen. Dat kost ons heel veel tijd. En als ik inderdaad als rechercheur wel in staat ben om simpel een app te installeren op mijn mobiele telefoon, waar eigenlijk de wereld aan mijn voeten ligt. En ik kom hier op kantoor en zit ik eigenlijk weer in de jaren 80 met automatisering. Ja, dat moet toch anders kunnen. Dus er was wel veel draagvlak binnen de organisatie voor het project. Omdat we raakten eigenlijk een behoefte aan die er wel was.
En hoe doe je dat? Hoe blijf je bij met de ontwikkelingen die in de buitenwereld plaatsvinden?
Ja, we kijken natuurlijk om ons heen, hè, wat gebeurt er. Zowel binnen andere overheidsinstanties, maar ook gewoon binnen de commerciële markten. Dus wat voor technologieën zie je dat daar ingezet wordt? Nou, dan zie je een beweging ontstaan naar veel meer naar cloud en cluster technologie. Nou, dan gaan we kijken van oké, in hoeverre kunnen wij ook gebruik maken van dergelijke technologieën om het werk voor onszelf ook makkelijker te maken. Nou, dus dat is eigenlijk een beetje kijken naar de buitenwereld. Maar ja, je volgt ook gewoon allerlei congressen. Je kijkt op technologische blogs, websites. Er zitten natuurlijk hier nu best wel technische mensen met een technische achtergrond. Altijd geïnteresseerd ook in de techniek en de voortgang daarin.
Ja, klinkt eigenlijk als een gewoon techbedrijf.
Nou ja, je zou ons kunnen zien als een techbedrijf binnen de field. Ja, ja.
Ja. En die moderne technologie waar jullie mee werken, in een notendop, waar moet ik aan denken?
Ja, we maken gebruik van onder andere Elasticsearch als full-text index. We werken met een Kubernetes omgeving. Dus Docker, Kubernetes, OpenStack, daar draait eigenlijk onze cluster op. We werken met Neo4j, Kafka, Spark zijn we nu ook aan het onderzoeken. Dus we zitten best wel met een vrij moderne technologie-stack te werken. Werk ook op een agile scrum manier. Dus de teams werken in sprints van 2 weken. We proberen na die 2 weken dus businesswaarde te creëren.
En die teams, is dat een team in combinatie met een rechercheur? Die dus analyses uitvoert voor een rechercheur? Of is het meer een software development team?
Het is meer een software development team. Dus we hebben wel nauwe contacten met de rechercheur. We hebben een product owners aangesteld. En die onderhouden eigenlijk het contact met de recherche. Dus die heeft focusgroepen, die doet discovery workshops. Kijkt van nou, waar ligt de behoefte? Die laat ook nieuwe functionaliteiten zien aan de rechercheur. Van nou, dit is wat we op basis van jullie feedback hebben ontwikkeld. Wat vind je ervan? Er komt altijd wel feedback op. Dat nemen we mee in de volgende sprint. We proberen dus op die manier datgene wat we ontwikkelen echt te laten aansluiten bij de werkvloer.
Want ik kan me voorstellen dat je dus met standaard producten een rechercheur kunt ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Maar ik kan me ook voorstellen dat er specifieke analyses zijn die niet passen binnen de huidige productsuite die je aanbiedt. Bied je dan ook ondersteuning op specifieke cases van rechercheurs?
Ja, dat doen we wel. Kijk, de teams zijn zo ingedeeld. We doen een sprint van 2 weken, waarvan eigenlijk 1 dag in de sprint is wat we noemen een hack day. Dus dan is eigenlijk het team vrij om te doen en laten wat ze zelf willen. En soms worden die hack days gebruikt om een onderzoek te helpen. Dus dan is er een specifieke datavraagstuk. En dan gaan we kijken, oké, kunnen we daar een oplossing voor bieden? En meestal besteden we daar 1, 2, soms 3 hackdays besteden we eraan. En leveren eigenlijk een soort van proof of concept naar het opsporingsteam op. Waarin we laten zien, nou, oké, dit probleem dat jullie ons hebben aangedragen, hebben we op deze manier opgelost. Dan is het uiteindelijk aan het onderzoeksteam zelf om te bepalen van oké, gaan we hier verder mee of hebben we hier wat aan?
Want het klinkt een beetje alsof fraude een soort van standaard wijze van werken is die je op een standaard manier kunt oplossen. Klopt dat?
Ik heb de field bestrijd zeg maar meerdere fraudevormen. Natuurlijk zit er een rode draad in. Hè? Er zitten altijd wel dingen die in wat voor type onderzoek je ook doet. Werk wat je eigenlijk altijd doet. En dat is vooral het opvragen van oké, wie ben jij als persoon? Waar woon je? Hoe ziet je bankrekening eruit? Hoe is je aangifteprofiel? Dat doe je in 7, 8 van de 10 zaken doe je dat soort informatie. Dus daar kan je standaard dingen voor gaan ontwikkelen. Maar er zijn ook gewoon dingen die zaakspecifiek zijn. En dan moet je denken bijvoorbeeld een vrij grote analyse van e-mails. Er zijn zaken waar bijvoorbeeld 100 miljoen e-mails moeten worden geanalyseerd. Nou ja, dan zie je dat de standaard tooling daar gewoon problemen mee heeft.
Kun jij eens een spectrum geven van type cases die je tegenkomt?
Nou ja, je noemt het al, hè, dus witwassen, maar je hebt ook faillissementfraude, zorgfraude, corruptie. We doen een deel ook aan cybercrime. Dus er is een breed scala aan zaken die we doen. De scala zaken pakken we ook gewoon op. Dat is eigenlijk zeg maar de hoofdmoot van de field. Dat komt omdat we ook onderdeel zijn van de belastingdienst. Dus we hebben een breed scala aan zaken. Kijk, een witwasrechercheur kijkt anders bijvoorbeeld naar een auto dan iemand die faillissementfraude onderzoek doet.
Dat moet je even uitleggen.
Nou ja, kijk, als je als witwas zou je kunnen zeggen van die auto wordt gebruikt om geld te verplaatsen. Een auto heeft gewoon een waarde. Dus als ik die waarde naar jou overmaak of naar een ander overmaak, heb ik in principe geld overgemaakt. Bij een faillissementfraude onderzoek zie je dat soort patronen minder vaak voorkomen. Dus je moet ook rekening houden met dat objecten, huizen, auto's, in de type onderzoek een andere betekenis hebben, een andere waarde vertegenwoordigen dan in een ander onderzoek.
En die modellen die jullie ontwikkelen, dat zijn neem ik aan niet modellen die dus zeggen, die gebruikt worden als jij bent een fraudeur of jij bent geen fraudeur. Dat is nee. Niet de uitkomst van het model
neem ik aan. Nee.
Je kunt niet veroordeeld worden door een algoritme.
Nee, zeker niet.
Hoe dan wel?
Kijk, uiteindelijk veroordelen wij als field natuurlijk niemand, hè? Dat is aan de rechter. En de modellen die wij nu inzetten zijn vooral bedoeld om de rechercheur te helpen om tot relevante informatie te komen. En wat ik net al zei, een voorbeeld, als jij 100 miljoen e-mails hebt, niet alle 100 miljoen zijn relevant voor jouw onderzoek. Maar ga er maar aan staan. 100 miljoen e-mails doorzoeken, op zoek naar de relevante e-mails. Nou, en dat zijn juist daar waar wij zeg, de toegevoegde waarde zien van data science. Door modellen te bouwen, door de rechercheur helpen eigenlijk om een groot deel van die e-mails te beschouwen als niet relevant. En dus een subset overhouden waarmee ze aan het werk kunnen gaan.
Even terug naar die case van die e-mails. Dus een rechercheur krijgt een opdracht van het OM om te gaan onderzoeken of een bedrijf of ergens een fraudeur zit. Die krijgt er vervolgens toegang tot e-mails van het bedrijf, mm-hmm. Waarschijnlijk dan.
Ja.
Hij krijgt 100 miljoen e-mails tot zijn beschikking en stelt de vraag, zit hier relevante informatie in voor fraudedetectie?
Je begint natuurlijk een onderneming of een persoon wordt verdacht van een strafbaar feit. Wij als field moeten daar bewijs voor aanleveren dat iemand daadwerkelijk ook dat strafbare feit heeft gepleegd. Dus ga je op zoek naar bewijsstukken.
Heb je dan het strafbare feit ook al klaar? Als we verwachten dat dit type strafbare feit daar plaatsvindt? Of is het, we hebben het idee dat er een strafbare feit gepleegd is?
Nee, meestal is al iemand verdacht van een strafbaar feit.
Een specifiek feit?
Ja. En dan ga je dus kijken van oké, kunnen we die verdenkmaking, kunnen we die onderbouwen? Kunnen we daar bewijsmiddelen voor vinden? Kunnen we de bestanddelen van het strafbare feit, kunnen we die hard maken. Nou, en dan kan het zo zijn dat je inderdaad grote hoeveelheden mails door moet. Omdat je moet kunnen bewijzen dat iemand nalatig is geweest. Of iemand juist opdracht heeft gegeven tot iets.
Ja, en dan draai je daar een model op. En dan komt de rechercheur, als ik je goed begrijp, met het model terug naar het OM. Niet? Oh, dat vind ik wel interessant, die laatste stap. Want je gaat toch weer terug naar het OM ergens een keer. Die moet natuurlijk begrijpen wat uit zo'n model komt.
Klopt. Maar wat we dus doen is een model. Stel, we zouden hem loslaten op e-mails. Zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat het model wordt... Haalt topics uit die e-mails zetten, haalt die vandaan. Dus hebben we het hier, worden een aantal categorieën worden zeg maar bepaald. En dan kan op basis van die categorieën, kan de regisseur zeggen, nou weet je, ben vooral geïnteresseerd in categorie X. Dus krijg je eigenlijk alleen maar de mails te zien die als zijnde categorie X zijn geclassificeerd. Daarmee gaat hij zijn onderzoek doen. Als hij in die subset informatie vindt, nou, dan moet hij dat vastleggen in zijn procesverbaal. En dan moet hij gaan aangeven wat voor hem de reden is om die e-mail te linken aan het strafbare feit. Het procesverbaal gaat uiteindelijk naar het OM. Het model is niks anders dan helpt die regisseur om een splitsing te maken tussen welke e-mails wel en niet relevant zijn. Maar het is de regisseur uiteindelijk nog steeds die bepaalt of een mail relevant is, ja of nee.
We hebben het hier over veelal tekstdata en het gaat om grote volumes. Dan zag ik een tijdje terug in het nieuws dat er een verdachte die bewijsmateriaal bestond uit een foto waarop een screenshot van de berichten en een deel van zijn hand te zien was. Dus dat is een heel ander type data. Hebben jullie daar in jullie onderzoeken ook mee te maken?
Ja, kijk, natuurlijk heb je ook te maken met een afbeelding, hè, want daar doel je op. Ja, dat soort type data komen we ook tegen en ook daar moeten we onderzoek op doen. Kijk, iedereen tegenwoordig heeft een smartphone en daar zit veelal afbeeldingen op, van soms wel van jaren terug. Dus heb je een paar duizend foto's waar je doorheen moet. Niet alle foto's zijn relevant of vind je interessant. Dan kan een regisseur handmatig al die foto's door gaan zoeken. Of je zorgt ervoor dat je die foto's ook een soort van geclassificeerd hebt of omschreven hebt, zodat het zoeken naar relevante afbeeldingen voor de regisseur gewoon makkelijker wordt.
Ik kan me voorstellen dat er datasets zijn in de wereld die jou kunnen helpen daarmee. En dat er ook al technologie, noemen een Google Vision of een API van Azure die daar relevant is. Maak je daar gebruik van of ben je met je eigen tooling bezig om die zelf te ontwikkelen, juist om onafhankelijk te zijn van de grote bedrijven?
Nou, we maken ze zelf.
Ja.
Dat heeft vooral te maken dat...
De datasets of de modellen?
Beide. Datasets, als we gebruik kunnen maken van publieke datasets, dan doen we dat. Alleen dan zie je dat de publieke datasets zijn vrij algemeen.
Ja.
En wij hebben natuurlijk vaak wat specifiekere data. Dus dan mixen we het wel. Als je gaat kijken naar API's die op het internet beschikbaar zijn. Hè, dus die Google aanbiedt, die Microsoft aanbiedt. Die gebruiken we niet. Omdat we daarmee de data eigenlijk weggeven aan een externe partij. En dat wil je niet als opsporingsorganisatie.
Ja, dat doelde je denk ik ook een beetje op, hè, Jurjen, dat de data kan die naar een cloud.
Ja, bijvoorbeeld. Of kun je heeft Google API's die jou kunnen helpen? Of maak je bewuste keuzes om te zeggen, nee, maak juist geen gebruik van technologie van de grote jongens?
Ja, ik weet eigenlijk ook niet of de grote cloud aanbieders of die de preventive policing, of die daar bepaalde algoritmes al voor beschikbaar hebben. Ik heb er nooit van gehoord dat die niche aangeboord is.
Nee, nou, volgens mij niet. Als je kijkt naar wat de grote partijen Google en Microsoft aanbieden aan API's, dan is het vrij. Heeft dat niet echt te maken met policing of law enforcement? We maken er ook helemaal geen gebruik van. Het is heel simpel. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou, maak gebruik van iets van Google Translate of maak gebruik van de Google Map servers. Dat doen we gewoon niet, omdat we niet willen dat de data bij Google belandt. Dus ben je eigenlijk erop gewezen dat je dat zelf moet gaan doen. Dus je moet zelf die modellen gaan trainen, wat je natuurlijk wel gewoon extra tijd kost.
Ja, want ik kan me ook zo voorstellen dat de data die je gebruikt, die in ieder geval de data die je meekrijgt vanuit het OM waar je toegang toe hebt, dat het data is waar al een anomaly in zit, want daar is dus wellicht fraude in gepleegd. En als je iets aan anomaly detection wil doen, dan heb je ook een dataset nodig van normaal gedrag. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe creëer je nou een dataset waarin je de gekkigheden kunt halen waarvan je je case kunt onderbouwen? Want je moet ook een normale dataset hebben natuurlijk.
Ja, klopt. En die zou je dan zelf moeten gaan... Kijk, we bouwen zelf zeg maar datasets op. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. En dat is ook best wel een uitdaging. Want als jij bijvoorbeeld op bankgegevens wil gaan detecteren wat een afwijkend patroon is, moet je eens weten wat het normale patroon is.
Ja, precies. Ja, dat dus.
Ja. Dus daar hebben we dan, daar gebruiken we de regisseurs dan ook voor om zeg maar de data soort van te klassificeren. Dus dan heb je in het kader van supervised learning, heb je dan zeg maar banktransacties bestempeld als zijnde een huishoudelijke uitgave. Een regisseur kan zien van nou, er wordt nu gepind bij de Albert Heijn. Waarschijnlijk is dat, zijn dat boodschappen. Dus ik klassificeer hem als boodschappen. Daar gebruiken we de regisseurs voor. Maar we doen het ook deels zelf. En op basis daarvan kan je natuurlijk gaan zeggen, hey, we zien nu een bepaald patroon ontstaan. Je ziet een rekening die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor huishoudelijke kosten. Dat daar bepaalde transacties zijn die eigenlijk daarbuiten vallen. Maar dan is het nog steeds aan de regisseur om te bepalen van, joh, is dit het dooronderzoeken waard? Of is het gewoon, oké, dit is goed te verklaren waarom het zo is. En het is niet relevant voor mijn bewijsvoering.
Ik kan me ook zo voorstellen dat je hebt één case, dat is een afgescheiden case, en dat je niet zomaar mag de data van de ene case mag gebruiken voor de andere case, omdat ook natuurlijk ergens een stukje privacy zit. Ook al ben je natuurlijk een gekenmerkt als fraudeur. Hoe zit dat? Dan mag je één grote dataset creëren of ben je met substukjes bezig en met federated learning en zo?
Nee, kijk, in principe maken we geen gebruik van data uit verschillende cases, omdat de data is met een ander doel zeg maar verkregen. Dus de data die wij in beslag nemen is bedoeld voor bewijsvoering voor die zaak. Als jij dus die data wil gaan gebruiken om een model te trainen en je wil van meerdere zaken data gebruiken om een model te trainen, nou, dat mag niet zomaar. Dan moet je toestemming hebben.
Ook als je alleen maar een bepaald onderdeel wil herkennen wat niks te maken heeft met die verdachte, maar meer een algemeen middel, zo'n betaalmiddel is bijvoorbeeld.
Je moet altijd toestemming hebben van in dit geval de officier van justitie om die data te gebruiken voor het trainen van een model. Terwijl die data in eerste instantie niet voor dat doeleinde verkregen is. En we zijn daar zelf, we moeten daar zelf ook nog wel gewoon voorzichtig mee zijn. Want je wil niet de schijn wekken, zeg maar, dat data uit twee onderzoeken invloed heeft op een derde zaak. Dus we moeten daar heel voorzichtig mee zijn, heel voorzichtig mee omgaan.
En wie voert die gesprekken met de officier van justitie dan voor een zaak? Is dat de rechercheur of doet jouw afdeling dat? Jij dat?
Nou, in principe doet dat de projectleider dan wel teamleider van een onderzoek, maar wel in samenwerking met ons.
Ja, want jullie moeten beargumenteren waarom iets noodzakelijk is.
Ja, en dan hebben we nog zeg maar onze privacy coördinator, we hebben nog juridische medewerkers en een datacoördinator die er ook nog een keer naar kijken. En die kijken dan ook veel meer naar de juridische aspecten en naar de proportionaliteit, subsidiariteit. Je kan het wel willen en het kan wel heel mooi zijn, maar het moet wel gewoon kunnen en mogen. En daar moet je gewoon heel voorzichtig mee omgaan.
Ja, met dat mogen heb je wel een punt te pakken. Volgens mij kan dat best wel lastig voor jullie zijn dat de technologie heel snel ontwikkelt. Data wordt in allerlei manieren opgeslagen en uitgewisseld. Maar de wetgeving, die is op een bepaalde stand van zaken is die ontwikkeld. En is dat nog wel voldoende voor wat jij uiteindelijk wil realiseren?
Ja, daar loop je dan soms wel tegenaan. Dat de wetgeving op sommige vlakken gewoon achterloopt. Zeker dat zie je nu dus bij data science goed naar voren komen. Omdat een data science model werkt over het algemeen goed op het moment dat je heel veel data hebt. Dan kan je zeggen, één afzonderlijke zaak is vaak te weinig data om een model goed te trainen. Terwijl je dezelfde type data in heel veel onderzoeken hebt.
Ja.
Dan zeg je, waarvoor mogen we dan die andere data niet gewoon gebruiken? Want om het model te verbeteren. Dat is een discussie die we nu ook echt aan het voeren zijn. Waarbij we natuurlijk wel altijd rekening moeten houden met, de privacy, de juridische kaders die er zijn. En soms kan het zo zijn dat op dit moment dat we zeggen nee, we doen het niet.
Ja, maar die juridische kaders, daar loop je wel tegenaan. Dus je bent ook aan het kijken, kan ik me voorstellen om te zien hoe dat op een andere manier ingericht zou kunnen worden. Is er overal ook een actief gesprek dan binnen het ministerie waar jullie onderdeel van uitmaken om invloed te kunnen uitoefenen op de wetgeving?
Dat naar mijn weten worden er wel gesprekken gevoerd, maar op het niveau waarop, dat is mij niet bekend.
Jullie gaan niet op de hekken staan en dan pleiten voor meer datavrijheid binnen de Belastingdienst. Op het Malieveld.
Nee. Dat zijn we nog niet van plan. Nee. Kijk, er zijn wel gesprekken, er worden wel gesprekken gevoerd. Alleen ja, weet je, dat duurt ook gewoon lang. Kijk, en soms kan een onderzoeksteam, heeft gewoon die tijd niet. Dus het zijn eigenlijk parallele trajecten die je doorloopt. Waarbij het, zeker als het gaat om wetswijzigingen, is het vooral natuurlijk een juridische aangelegenheid. Daar ondersteunen we wel op het moment dat er vragen zijn vanuit onze eigen juridische medewerkers. Het is nog wel iets wat op zich laat wachten en wat nog wel enige tijd kan duren, denk ik.
Dan ben ik niet heel bekend met die wereld van de juridische, zeker niet van het OM. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het OM natuurlijk niet, daar zitten niet de meest tech-savvy personen die zeggen, oh, doe maar hier met deze technologie, ik vind het interessant. Hoe moeilijk is het om het OM mee te krijgen in cases? En zie je de subjectiviteit van medewerkers bij het OM die zegt, nou, de een is nog niet getraind in data science, de ander weer wel, die heeft er meer affectie mee.
Het is uiteindelijk natuurlijk het onderzoeksteam die het onderzoek doet, zoals een officier van justitie moeten meenemen in de gang van zaken in het onderzoek. Ik denk dat in veel gevallen een officier niet zo heel erg geïnteresseerd is in van oké, welke klassificatiemodellen hebben jullie nou draaien om van een document te kunnen bepalen, is het een factuur of is het een contract? Kijk, het moment dat je een model zou hebben wat zegt de verdachte is schuldig, dan kom je in een heel ander vraagstuk terecht. En die hebben we niet. En dan kan ik me voorstellen dat een officier even achter zijn oren krabt van, moet ik dit nou wel willen?
Of misschien juist andersom. Dit wil ik graag. Nou, niet bij die veroordeling, maar dat inzicht gegenereerd kan worden.
Ja, kijk, inzicht kunnen we hem altijd geven. Van dat zijn we vrij transparant in hoe we de modellen hebben opgebouwd, als daar vraag naar is. En ook hoe, zeg maar, data wordt verwerkt binnen ons platform. Dan kunnen we vrij duidelijk uitleggen de data heeft deze stappen doorlopen. Dus daar zijn we vrij helder in. Alleen wat je wel in de praktijk ziet is dat een officier van justitie over het algemeen niet heel erg geïnteresseerd is in de technologische aspecten van een onderzoek. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen.
Hebben jullie te maken met de ontwikkeling van eigen tooling, eigen projecten? Je maakt gebruik van de data en die sla je intern op. Op zich natuurlijk heel stoer dat je het allemaal zelf aan het ontwikkelen bent. Maar het stelt ook wel grote eisen aan je ontwikkelomgeving. De meeste techbedrijven maken gebruik van een Git-omgeving waar ze eigen repositories hebben. Zetten dat dan in GitHub of GitLab en werken daar met elkaar samen. Maar dat kunnen jullie binnen de Fiat niet doen, neem ik aan.
Nee, we kunnen niet gebruik maken van een GitHub, zeg maar. Omdat het gewoon een publieke op het internet systeem is, zeg maar, wat dadelijk lief is.
Dus wij hebben jullie dat proces ingericht?
Nou, wij hebben het zelf. Dus we hebben onze eigen GitLab servers, GitLab omgeving hebben ingericht met daar wat is het? Continuous delivery, continuous integration straat. Dus de ontwikkelaars die commenteren gewoon hun code in onze lokale GitLab omgeving. En dan gaan er allerlei processen draaien om uiteindelijk tot een stuk software te komen. Dus dat hebben we eigenlijk allemaal zelf moeten inrichten. En daarbij hebben we natuurlijk vooral gebruik gemaakt van de kennis die de mensen die we ingehuurd hebben meebrengen. Maar ja, je moet dat wel allemaal zelf gaan doen.
Is het moeilijk om mensen te vinden die in dit vakgebied kunnen werken?
Want we zijn niet de enige die in die vijver vissen. Je ziet dat er natuurlijk over het algemeen vrij veel vraag is naar techneuten op allerlei vlakken. Dus voor ons is het ook lastig om mensen te vinden. Maar ik denk dat we daar niet de enige zijn. Dus wat je moet proberen is natuurlijk mensen soort van lekker te maken. Van hey, dat je in een omgeving kan komen te werken waarin gebruik wordt gemaakt van moderne technologie. En dan heb je soms wel eens te maken met het wat stoffige imago van de Belastingdienst als het gaat om IT. Dus daar doen we wel, proberen we dingen aan te doen. Hè. Dus we geven lezingen op meetups of we zijn op congressen waarin we uitleggen wat wij als Fiat doen en welke technologieën we inzetten. En dan zie je toch wel dat de reacties vaak zijn van, oh, dat is leuk, gaaf omgeving. Wist niet dat jullie dat deden, dat binnen de Belastingdienst ook aanwezig was.
Ja, want je noemt eventjes, als je kijkt naar hoe je gegroeid bent, van in 4 jaar naar 25 man met technologieën, Kubernetes, Kafka, Elastic, Neo4j, OpenStack. dat is gewoon een techbedrijf. Dus eigenlijk lijkt mij het heel tof om bij een bedrijf als jou, naar een bedrijf, een organisatie zoals jullie te mogen werken. Ook wel spannend.
Ja, nou ja, ik denk naast de technologie die we zeg maar toepassen, is natuurlijk ook zie je dat opsporing ook al trekt. Hè. De mensen dat ook al heel interessant vinden om binnen een opsporingsdienst te werken. Maar vooral ook inderdaad de technologie die we inzetten. Ja, dat zijn voor de meeste mensen toch nog wel uitdagingen en vinden ze leuk om mee te werken.
We hebben het gehad over het verzamelen van data ten behoeve van een onderzoek. Het doorploeteren van miljoenen e-mails in een zaak. Zou je dat ook, want dat is dan echt met teksten en best wel gestructureerde data. Zou je dat ook kunnen doen met bijvoorbeeld handgeschreven notities en dergelijke. Waarbij je dan de tekstherkenning en beeldherkenning gaat combineren?
Ja, dat zou kunnen. Maar dan zit je al een stukje in het OCR. Daar kan je zeker wel dingen doen. En ik weet dat dat ook wel toegepast wordt binnen de... Kijk, wat interessanter is...
Het kan natuurlijk zijn dat mensen verschillende aliassen hebben en dat ze op verschillende manieren communiceren, maar dat je wel bepaalde herkenning krijgt in schrijfstijl of woordgebruik.
Ja, nou ja, kijk, dat is dus waar ik dus net naartoe wilde. Is dat je er wordt veel al zeg maar digitaal gecommuniceerd met elkaar. En je ziet ook al dat mensen onder andere aliassen communiceren. Maar vaak wat je ziet is dat mensen wel dezelfde manier van communiceren doen. Hè? Dezelfde manier van praten, schrijfstijl, noem het maar op. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, hey, we zien een tweetal aliassen die een sterke overeenkomst met elkaar hebben. Is dit misschien wel één en dezelfde persoon? Nou, we hebben dat toevallig dan ook in een onderzoek een keer te sprake gehad. Waarin we dus veel, zeg maar, rond ongeveer 500.000 chatberichten hadden. Waarvan we wilden weten, nou, wat is nou zeg maar een beetje, wat zijn de onderwerpen waarover gesproken wordt? Maar ook zien we dat mensen gebruik maken van meerdere aliassen. Nou, is getracht om dat in eerste instantie handmatig te doen door het opsporingsteam. Maar die kwamen er al vrij snel achter, dat is een no-go, dat kost gewoon te veel tijd. Hebben we toen gevraagd van, kunnen jullie meedenken? Nou, daar hebben we dus een model voor getraind. In ieder geval in eerste instantie om de onderwerpen eruit te halen. En daarna ook om te zeggen van, nou, we zien dat er tussen aliassen overeenkomsten zijn. Vermoedelijk is dit één en dezelfde persoon. Waardoor je eigenlijk het netwerk kleiner maakt. Want ineens heb je niet meer drie personen die chatten, maar eigenlijk is het maar één. Ja, dus dat maakt het wat overzichtelijker.
Ja, ja.
En dat zijn dan modellen die je hier traint, intern. In samenwerking met een rechercheteam.
Ja, te gek. Dus het gaat veel verder dan alleen maar het analyseren van tekst, maar ook die verbanden leggen. En wat gebruik je daarvoor voor technologie? Is dat gewoon nog machine learning of ga je dan naar neurale netwerken toe?
Ja, dat is vooral neurale netwerken. Dat, maar je gebruikt ook een, in dit geval zeg maar een graaftechnologie.
Het duimpje van Jurjen gaat omhoog. Zie.
Ja, als we daar nog een graaf gaan, oh, het ging over graaf. Ja. Maar dit doet me denken aan de uitzending die we hebben gehad natuurlijk met Rick Verbrugge van Neo4j.
Ja, ja.
We hebben een stukje weer over gehad hebben. Dat was ontzettend gaaf. Hè? Voor de luisteraars, luister die gerust even terug.
We zullen hem in de show notes erbij zetten.
Ja, nee, maar graaftechnologie is natuurlijk een vrij mooie technologie om de verbanden tussen objecten, entiteiten, personen, om die in kaart te brengen. Dus als jij inderdaad iemand hebt die onder meerdere aliassen communiceert, ja, dan is het wel mooi dat je die aliassen kan koppelen aan die persoon. Als je dat in de graaf weergeeft, ja, dan zie je ineens zeg maar communicatiestromen die in eerste instantie misschien niet helemaal, nou, niet goed duidelijk waren. Maar doordat je die technologie inzet, ineens wel inzichtelijk wordt.
Ja.
En je dus ook wat meer gewicht kan geven aan een persoon die meerdere aliassen gebruikt.
Is dit een strijd tussen de criminaliteit en de fiat? En als je kijkt, hè, we worden wel eens gezegd, de criminelen zijn altijd steeds weer een stapje verder, een stapje slimmer. Mm-hmm. Zijn jullie met een grote inhaalstrijd bezig en zijn we nu aan het catching up? Moet je dat zo een beetje zien? Of vinden ze iedere keer weer een nieuwe manier om dingen als witwassen en fraude te plegen nadat ze gepakt zijn en dat je dus iedere keer een kat-en-muisspelletje aan het spelen bent?
Ja, kijk, het zal altijd een kat-en-muisspel blijven. Hè? De crimineel zal altijd een nieuwe witwasmanier vinden. Wat wij vooral proberen te doen is kijken van, joh, kunnen wij gebruik maken van technologie om, nou ja, wat ik zeg, sneller tot relevante informatie te komen, om het overzichtelijker te maken voor de regisseur. Want die heeft gewoon een bak aan data waar hij doorheen moet. En als wij hem daarin kunnen helpen om het overzicht te bewaren en ook sneller tot, nogmaals, tot relevante informatie te komen, ja, dan zijn we weer een stapje vooruit.
En jullie leggen daarmee wel heel veel vertrouwen ook in de technologie. Stel dat je die dataset hebt van 100 miljoen e-mailberichten, moet je er wel op vertrouwen dat de Elasticsearch module of de Neo4j Graph database de juiste connecties daarin legt. Dat in combinatie met ook de uitlegbaarheid van modellen, dat lijkt me ook wel een heel belangrijk facet van wat jullie doen.
Ja, klopt. En dat is ook onderdeel van het werk. We moeten altijd kunnen uitleggen wat is er gebeurd met data.
Welke stand houden in de rechtbank uiteindelijk.
Ja. Dus je hebt een audit trail, zoals we het nou noemen. Waarbij je dus kan aangeven van nou, de data heeft deze stappen doorlopen. Als men zicht wil hebben op, nou, wat houdt zo'n stap dan in, kunnen we daar ook uitleg over geven. Want je moet transparant zijn. Je kan niet, we kunnen ons niet veroorloven als daar een bepaalde discussie over gaat ontstaan. Dus dat proberen we en daar helpen we ook het onderzoeksteams mee. Om dat te kunnen vertalen uiteindelijk.
Ja. Hebben jullie op dit moment nog meer uitdagingen? En zijn de uitdagingen vooral technologisch van aard of meer organisatorisch van aard als afdeling?
Beide. Kijk, organisatorisch gezien hebben we natuurlijk een uitdaging om. We zijn een nieuwe club binnen de field. Jij noemt het al, we zijn een soort van IT-bedrijf binnen de field. Ja. Dat betekent dus ook dat je je positie moet gaan verwerven binnen een bestaande organisatie. Dat betekent dat je veel moet gaan communiceren. Je moet mensen meenemen in wat je aan het doen bent op een begrijpelijke taal. Technologisch heb je natuurlijk ook uitdagingen. Want je noemt het ook al, we gebruiken veel nieuwe technologie, veel clustertechnologie. Dat betekent dus wel dat je mensen moet hebben die daar ook mee overweg kunnen. Mm-hmm. Maar ook dat de mensen die je hebt, dat je die opleidt. Dat je erbij blijft met de laatste ontwikkelingen. Zodat je niet zeg maar over 5 jaar in een soort van verouderde stack zit. En niet meer mee kan komen met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT, data science, noem het maar op.
Wat is het toekomstperspectief aan de juridische kant van het verhaal? Waar sta je nou met jouw afdeling in Nederland juridisch gezien over, nou, zeg 5 jaar?
Hoe bedoel je met Nederlands juridisch gezien?
Nou ja, de OM maakt natuurlijk een transformatie mee. De nieuwe wetgeving komt waarschijnlijk ook wel aan als het gaat om data delen. Omgaan met criminaliteit en cybercriminaliteit. We staan natuurlijk echt op een punt van verandering naar de komende jaren. Wat verwacht jij aan veranderingen die gaan plaatsvinden die misschien jouw werk al makkelijker maken of meer bevoegdheden geven?
Nou, dat laatste zal ik denk niet dat daar zo snel een ontwikkeling in gaat komen, in bevoegdheden. Kijk, wat ik wel denk, is dat zeker ook met het steeds meer gebruik maken van data science binnen opsporingsinstanties, dat, kijk, uiteindelijk lopen ze allemaal tegen dezelfde problematiek aan. Dat is de hoeveelheid data die je tot je beschikking hebt. Terwijl in potentie heb je heel veel data, alleen omdat ze in verschillende zaken vastleggen, kan je er niet optimaal gebruik van maken. Nou, daar hebben we nog wel stappen te maken, maar dat is enerzijds juridisch.
Is er licht aan het einde van die tunnel?
Nou ja, ik verwacht het wel. Ja, ik verwacht wel dat daar uiteindelijk dat we tot een werkwijze kunnen komen die ons helpt, waarbij we nog wel gewoon zorgen dat alles binnen de juridische kaders is. En ook binnen de proportionaliteit en de subsidiariteit, zeg maar, dat daarin valt.
Ja.
Maar het heeft nog wel wat voet in de aarde. Ja.
Je bent nog niet klaar met de afdeling en de ontwikkeling daarvan.
Nee, zeker niet. En ik denk ook dat we, eerlijk gezegd, dat we eigenlijk nooit klaar zijn. Mm-hmm. Ook omdat het een omgeving is die continu in beweging is.
Ja.
Enerzijds op technologisch gebied, anderzijds op maatschappelijk dan wel juridisch gebied. Want ook daar heb je natuurlijk gewoon mee te maken. Dus we zijn continu zullen we in beweging zijn en moeten aanpassen naar de stand van zaken op dat moment.
Mooi, dank voor het delen van deze inzichten. En heel interessant om wat meer te weten te komen over wat jullie allemaal aan het doen zijn binnen de Belastingdienst. Ik denk, zoals je ook al merkt op evenementen, als je het hebt over de toepassing die jullie ontwikkelen, dat de field al veel verder is dan de buitenwereld denkt. Dus niet alleen voor criminelen is dat slecht nieuws, maar voor de IT'ers en data scientists is dat heel goed nieuws. Een hele inspirerende omgeving waar je heel veel verschil kan maken. Dus heb je interesse om bij de field aan de slag te gaan? Wat doe je dan?
Dan ga je in ieder geval naar de websites werken bij de overheid of werken voor de Belastingdienst. We zijn zelf nog wel op zoek naar mensen, hè. Dus vooral in het, op het gebied van data scientists en software engineers. Ook operations engineers, dus de mensen die de infrastructuur opbouwen, zoeken nog mensen. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze vast een linkje vinden ergens in jullie...
We zullen een link in de show notes plaatsen. Mocht je daar niet kijken, ga dan naar werkenbijdeoverheid.nl.
Ja.
Staat de domeinnaam. Martijn, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!